Welkom bij de inleidende podcast voor Oedipus Rex Antigone. Een in alle opzichten unieke double bill van Igor Stravinsky's Oedipus Rex en Sami Moussa's Antigone. Die laatste compositie is een wereldpremière. Mijn naam is Laura Roling. Ik ben dramaturg bij de Nationale Opera. En in die hoedanigheid ben ik nauw betrokken geweest bij verschillende aspecten van het artistieke proces. In deze podcast neem ik u daarin mee, vertel ik meer over de composities die u te horen krijgt en laat ik ook de twee Nederlandse regisseurs Mart van Berkel en Nanine Linning aan het woord. Zij hebben in een uitzonderlijke situatie een ongelofelijke prestatie neergezet. In de operawereld, maar ook in de balletwereld, hebben producties een behoorlijk lange aanlooptijd. Jaren van tevoren worden artistieke teams geëngageerd. Vanaf anderhalf jaar op voorhand is doorgaans wel helder hoe een productie eruit zal zien. En in de 6 tot 8 weken voor een première datum wordt er druk gerepeteerd om een werk daadwerkelijk met artiesten op de bühne te krijgen. Bij Oedipus Rex Antigone was de situatie heel anders. Tijdens het repetitieproces moest de oorspronkelijke regisseur en choreograaf zich om persoonlijke reden terugtrekken. Het was toen 4 weken voor de première. Toen ging de telefoon bij de Nederlandse muziektheaterregisseur Mart van Berkel en de Nederlandse regisseur en choreograaf Nanine Linning of zij zich in 4 weken konden verdiepen in deze stukken, een visie hierop konden formuleren en dit project zouden kunnen realiseren. Een proces van jaren teruggebracht naar een krappe maand. Eigenlijk een onmogelijke opdracht. Maar ze gingen de uitdaging aan en besloten de stukken te verdelen. Mart van Berkel zou Oedipus Rex met het mannenkoor, de zangsolisten en een acteur voor zijn rekening nemen, terwijl Nanine Linning met het vrouwenkoor en dansers van het Nationale Ballet aan de slag ging. Daarover zegt Nanine Linning het volgende.
Dit was een waanzinnig proces wat ik nog nooit heb meegemaakt. Normaal werk je misschien wel 1,5 jaar aan het voorbereiden van een productie. En nu was het 3 weken. Van tevoren kreeg ik een telefoontje. Wat me heel gelukkig maakte, omdat dit een fantastische kans is. Een fantastisch stuk muziek. En dat ik meteen ook voelde, ja, dit is een taal die ik spreek. En ik hou ervan als opera en dans helemaal verbonden wordt. Dus deze kans om nu hier met zowel het opera als het ballet te werken was, ja, voor mij een groot geluk. Wat heel spannend was, is om in zo'n trein die eigenlijk al onderweg is, om daarin te springen, heel snel te begrijpen wie is wie, wie doet wat, wat is er allemaal al gemaakt, waar moet ik me toe verhouden, welke dingen kan ik misschien wel gebruiken of juist niet. En wat mij zoveel joy heeft gegeven, is dat zoveel mensen in dat huis zo onder Mart en mij, weet je wel, we zijn zo gelift. Met van, ja, dat gaan we proberen. En oké, weet je, de support was enorm. En dan zie je dat je, ondanks dat dit een groot bedrijf is, dat je zo snel wendbaar bent en zo makkelijk toch, wap, een nieuwe richting op kan. En ook het dameskoor en het herenkoor, die waren vanaf het eerste moment zo enthousiast en bij mij mee in dit nieuwe idee, dat ik zelf echt wel verbaasd ben wat je kan maken in zo'n korte tijd.
Dan naar de muziektheater werken. Want wat de werken van Stravinsky, Oedipus Rex, werd gecomponeerd in 1927. En Moussa's werk in 2020. Wat deze werken verbindt, is de verhaalwereld waarin ze zich afspelen. De antieke stad Thebe, waar een vloek lijkt te rusten op koning Oedipus en zijn nageslacht. Deze verhaalstof is in meest beklijvende vorm uit de oudheid overgeleverd in de tragedies van toneelschrijver Sophocles. Maar liefst 3 van zijn overgeleverde toneelstukken, Koning Oedipus, Oedipus in Kolonos en Antigone, gaan over deze Thebaanse verhaalstof, dezezelfde familie. Voor Stravinsky's Oedipus Rex schreef de artistieke duizendpoot Jean Cocteau op basis van Sophocles' tragedie een nieuw libretto. Het verhaal ontvouwt zich als volgt. De stad Thebe wordt geteisterd door de pest. En de inwoners van die stad wenden zich woedend tot hun koning Oedipus, die hulp belooft en dat ook echt wil bieden. En zijn ambitieuze zwager Creon heeft ondertussen het orakel geraadpleegd, want dat is wat je doet als je niet weet wat er aan de hand is. En van dat orakel heeft hij vernomen dat de pest heerst omdat de moordenaar van de vorige koning, dat was koning Laius, nog in de stad woont. En Oedipus die verklaart publiekelijk: ik zal deze man opsporen, vinden en straffen. Hij raadpleegt in zijn zoektocht de blinde ziener Tiresias, die een lijntje heeft met de god Apollo en weet wat de waarheid is. Tiresias wil liever niet spreken, maar vertelt uiteindelijk: de moordenaar van de koning is een koning. Oedipus schrikt, want hij is de koning. Zou hij die moord hebben gepleegd? Onzin. Hij vermoedt dat Creon en Tiresias tegen hem samenspannen. Jocaste, de weduwe van koning Laius en nu de vrouw van Oedipus, de nieuwe koning, probeert de gemoederen te bedaren en drukt haar man op het hart dat orakels nooit gelijk hebben. Orakels liegen, mentita sunt oracula. De voorspelling dat Laius namelijk vermoord zou worden door haar zoon en zijn eigen zoon is immers ook niet uitgekomen. Laius is op een driesprong om het leven gebracht door rovers. Dus ja, niet door haar zoon. Maar Oedipus schrikt op dat moment, want hij heeft jaren eerder op een driesprong een oude man gedood. Er beginnen puzzelstukjes in elkaar te vallen. Vervolgens komt een bode het overlijden van Oedipus' vader, koning Polybus van Korinthe, melden. En hij vertelt daarbij meteen dat Oedipus niet de echte biologische zoon was van koning Polybus, maar door hem geadopteerd werd nadat hij als baby op een berg was achtergelaten en daar gevonden. Wanneer Jocasta dit hoort, realiseert ze zich plotseling de waarheid. Oedipus is haar zoon en heeft zijn vader vermoord. En ook Oedipus, die iets langzamer is om dat te beseffen, moet deze waarheid uiteindelijk onder ogen zien. Jocasta verhangt zich vervolgens en Oedipus steekt met haar gouden gesp zijn eigen ogen uit. En verblind verschijnt hij vervolgens weer voor de ogen van de burgers, voordat hij zich van hen afwendt en Thebe voorgoed verlaat. In Stravinsky's Oedipus Rex worden een aantal opvallende keuzes gemaakt. In het werk wordt Le Speaker een vertellend personage, een sprekend personage, een acteur die veel weg heeft van een nieuwslezer of correspondent ten tonele gevoerd. Deze Speaker vertelt in de lokale voertaal, bij de wereldpremière was dat Frans, voorafgaand aan elke scène wat er zal gaan gebeuren. De scène zelf, met een groot mannenkoor als wanhopig volk van Thebe en zangsolisten in de rollen van onder meer Oedipus, Jocasta, Creon en Tiresias, worden in het Latijn gezongen. Het schakelen tussen deze twee talen, de voertaal van het publiek en het Latijn, creëert een intrigerend spel tussen nabijheid en afstand en heden en verleden. Een taal van nu en een taal van toen. De Latijnse teksten waren door Cocteau, de librettist, in het Frans opgesteld en door de geestelijke Jean Danielou naar het Latijn vertaald. Stravinsky kon een beetje Latijn, niet extreem goed, het was weggezakt. Stravinsky wilde deze dode taal gebruiken omdat hij daarmee een zekere monumentaliteit en afstand kon waarborgen. Wat een genot is het om muziek te componeren in een conventionele, bijna ritualistische taal, schreef de componist terugblikkend in zijn Chronique de ma vie. Zoals ik al voorzien had, waren de gebeurtenissen en de figuren van de grote tragedie wonderbaarlijk goed weergegeven in deze taal en kregen ze daardoor een monumentale plasticiteit, een soevereine allure die niet onderdoet voor de grootsheid waarmee de oude mythe is doordrenkt. Behoorlijk wat. En ik geef even het woord aan regisseur Mart van Berkel, die de muziek van Stravinsky, die hij op deze dode taal, het Latijn, schreef, als volgt omschrijft.
Ja, die muziek van Stravinsky, dat komt gewoon binnen als een kanonskogel. Dat is muziek die komt met grof geschut aanzetten. Dit is op een bepaalde manier, in eerste instantie hoor je ontzettend gewelddadige muziek. Maar het is ook een stuk van enorme uitersten. Want er zitten ook hele lyrische aria's in. Er zitten hele ingetogen, echt emotionele momenten in. Maar toch over het algemeen is het muziek met een grote bombast.
En die bombast die klinkt ongeveer zo wanneer het koor begint te zingen, de eerste noten klinken en het publiek wordt overdonderd. Hier kappen we Stravinsky wat ruw af, maar toch. We horen het volk lijdt aan de pest en doet een dringend beroep op Oedipus om ze daarvan te redden. En voor zijn regie ontwikkelde Mark van Berkel een duidelijke visie op de inzet van dit mannenkoor.
Het is fantastisch om met het herenkoor te werken, omdat zij zich er vol instorten en ook ja, op sommige momenten bijna als een groep voetbalhooligans met hun energie het toneel bestormen. En dat is echt fantastisch. En daarnaast staat een geweldige cast van solisten die ook echt in staat is om ja, de soms vrij abstracte muziek van Stravinsky echt emotioneel invoelbaar te maken.
En dan is er ook nog Creon, de zwager van Oedipus, die een bijzondere rol vervult in zowel Oedipus Rex, het eerste stuk van deze double bill, als Antigone.
Creon is een belangrijke figuur die eigenlijk in beide stukken voorkomt. En in Oedipus heeft hij eigenlijk een relatief kleine rol, maar is hij op de achtergrond heel latent aanwezig. En Oedipus vermoedt heel erg dat het hele verhaal met het orakel een plot is van Creon om hem van de troon te stoten. En als regisseur vind ik dat eigenlijk wel een spannend idee van Oedipus. En ik heb ook voor gekozen in de regie om dat enigszins aan te zetten. Ik denk dat je daar nooit een sluitend antwoord op krijgt of dat echt zo is. Maar het leek me op zijn minst interessant om erop te hinten.
En ook voor de rol van de verteller maakte Mart van Berkel een duidelijke keuze.
Op 99 van de 100 cd-opnames van Stravinsky's Oedipus Rex wordt de verteller vertolkt door een mannelijke acteur, vaak met vrij veel bombari. En het leek mij goed om tegenover alle testosteron op het toneel ook een vrouwelijke stem te zetten. En daarmee ook ruimte te maken voor ja, misschien wel vrouwelijke woede eigenlijk. En die verteller die is voor mij ook een ambivalente figuur. Die hoeft ook niet neutraal te zijn. Geen enkele verteller is neutraal. En het leek me ook juist spannend om de emotionele betrokkenheid van de verteller ook juist mee te nemen in de regie. Ik heb gekozen voor de verteller om te werken met Nazmiye Oral. En zij is natuurlijk een fantastische actrice. Die ook in staat is om eigenlijk de vrij droge teksten met heel veel emotie en intensiteit te laden. En ik denk dat dat heel bijzonder gaat zijn.
En dan Antigone, het volgende stuk van Sami Moussa. Daarin volgen we de volgende generatie, de kinderen van Oedipus. De stad Thebe wordt dit keer niet geplaagd door de pest, maar door een langdurige burgeroorlog. Na de ballingschap van Oedipus, zijn vertrek uit Thebe, is de situatie immers geëscaleerd in de stad. Eteocles en Polynices, de zoons van Oedipus en Jocasta, hadden afgesproken gezamenlijk te heersen over de stad. Maar ze zijn in conflict geraakt met elkaar. Eteocles heeft de macht voor zichzelf opgeëist en Polynices heeft daarop troepen verzameld om zijn eigen stad Thebe aan te vallen en de macht terug te veroveren. De bloedige strijd mondt uiteindelijk uit in een tweegevecht op leven en dood, waarbij de twee broers elkaar ombrengen. Creon is na deze grootse strijd koning van Thebe geworden en hij probeert de orde in de stad te herstellen. Hij laat Eteocles plechtig begraven en verbiedt op straffen van de dood de ter aarde bestelling van Polynices. Zijn lichaam, het lichaam van de broer die zijn eigen stad heeft aangevallen, moet op het slagveld wegrotten. Een forse straf, want hiermee wordt Polynices de mogelijkheid ontnomen om na zijn dood in de onderwereld rust te vinden. En Creons besluit is onacceptabel voor Antigone, de zus van zowel Eteocles als Polynices en dochter van Oedipus en Jocasta. Zij kan de schending van de heilige plichten tegenover haar overleden broer niet verdragen. Stiekem verzorgt ze daarom een symbolische begrafenis. Ze wordt hierbij door Creons soldaten opgemerkt, gepakt en naar de koning gebracht. En Creon veroordeelt Antigone ter dood en sluit haar op in een grafkelder. Gewaarschuwd door de ziener Tiresias dat hij dit niet moet doen, bedenkt hij zich. Hij wil Antigone bevrijden, maar het is te laat. Zij heeft zichzelf al verhangen. En niet alleen zij, maar ook Haemon, haar verloofde en de zoon van Creon, heeft zich op zijn zwaard gestort. En daarbovenop heeft ook Eurydice, de echtgenote van Creon, de moeder van Haemon, zelfmoord gepleegd. Creon blijft verslagen achter en heeft alles verloren. Daarover zegt Nanine Linning het volgende.
Creon plaatst zijn rule eigenlijk boven alles en iedereen, law and order, en verliest daarin totaal de menselijke maat. En daarnaast zie je het verhaal van Antigone, die kiest eigenlijk voor dat menselijke. En die twee werelden, alle twee staan ze eigenlijk in hun recht, kletteren op elkaar, die botsen op elkaar en die kunnen letterlijk niet samen zijn. En uiteindelijk zijn er alleen nog maar verliezers.
En in Antigone, gecomponeerd door Sami Musa, een wereldpremière, maakte de componist een aantal opvallende keuzes. Hij koos er, hoewel dat misschien voor de hand had gelegen, niet voor om Sophocles' Antigone direct te bewerken, maar hij dook daarnaast in een grote hoeveelheid antieke bronnen, variërend van de poëzie van de presocratische filosoof Empedocles tot de bibliotheca van de mythograaf Pseudo-Apollodorus. En uit al deze bronnen, variërend van de 5e eeuw voor Christus tot de 3e eeuw na, stelde Musa zijn eigen libretto samen en componeerde hij zijn muziek. En die muziek die klinkt als volgt in de omschrijving van Nanine Linning.
De muziek van Sami Musa is echt fantastisch. Het is soms heel filmisch. Dan is het heel erg zacht en als een deken om je heen. En dan snijdt het weer keihard. Gaat het echt onder je huid zitten. Het wil niet pleasen, maar het vertelt zo mooi het verhaal. Het verhaal zit in elke noot. Met of zonder boventiteling. Je voelt gewoon dat grote drama ontvouwen. En het is zo rijk aan beelden.
En van die muziek van Sami Musa laat ik een stukje horen, waarbij ik wel moet opmerken dat dit niet is hoe het uiteindelijk klinkt. Het is namelijk een opname uit repetities met alleen het koor en piano. En uiteindelijk zult u een fors orkest horen.
Thank you. Wat opvalt is dat we opnieuw een antieke dode taal horen. Nu geen Latijn, maar Grieks. Oud-Grieks, maar met een nieuw Griekse uitspraak. En net zoals in Stravinsky's Oedipus Rex het geval was, levert ook hier de dode taal de mogelijkheden om een spel te spelen met verleden en heden, nabijheid en afstand. En daarover heeft Nanine Linning het volgende te zeggen.
Het vrouwenkoor heb ik echt op toneel gezet als een vertellend koor, maar wel de hele tijd meevoelend. En zij sluipen over dat toneel en ze vertellen eigenlijk vanuit verschillende perspectieven, vertellen ze op een hele emotionele wijze, maar heel ingetogen vertellen ze dit verhaal. Er zit een mysterieusiteit in hun beweging. En langzaam gaat dat koor eigenlijk het stuk in de zin, zij gaan rechtstreeks namens zichzelf ook praten. Dus in het begin vertellen ze over en dan op het eind, ja, plieten ze echt naar Creon, wees menselijk. En dat maakt dat je na afloop ook echt voelt, iedereen draagt de pijn.
In haar regie werkt Nanine Linning niet alleen met de zangeressen van het vrouwenkoor, maar ook met de dansers van het Nationale Ballet. En ze brengt die twee werelden op bijzondere wijze samen.
In mijn regie heb ik verschillende talen onderstreept. We hebben natuurlijk het libretto, de gezongen tekst. Maar we hebben ook de taal eigenlijk van het lichaam van het koor. Die een heel duister, getrokken, beweegt en eigenlijk al vertelt, dit gaat niet goed aflopen. En daarin hebben we een taal weer van de balletdansers, van het Nationale Ballet, die weer daar op een hele andere manier expressie aan geven. Dus het is een hele een scharkering van verschillende lagen informatie die samen dan deze muziek laten zien.
En het regisseren van een wereldpremière is behoorlijk spannend. Je hebt namelijk nog weinig houvast.
Nou, met een wereldpremière is natuurlijk geweldig voor een maker, omdat je dan echt aan de wieg staat van de geboorte van een stuk muziek. Tegelijkertijd is het heel spannend, want niemand heeft die muziek ooit gespeeld. Dus met de partituur en met de dirigent en met een opname van stukjes van de zang, heb ik zo eigenlijk een beeld gecreëerd voor mezelf wat ik dacht dat er zou gaan klinken. En nu dat we de orkestrepetities en de staging bij elkaar zien, komt dat heel mooi samen.
En met deze woorden van Nanine Linning sluit ik graag deze podcast af. Bedankt voor het luisteren en tot ziens bij Nationale Opera en Ballet voor deze unieke dubbelbeeld Oedipus Rex Antigone.